Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido. Partner van Team NL.
Nienke.
Willem.
Waar gaan we het deze week over hebben?
Ja, we gaan het hebben over het bankrasmodel, whatever that may be. Over Italiaanse volleybalcontracten en over de gijzeling van Ron Zwerver.
Over hoe we volleybal weer interessant kunnen krijgen voor jongens. Over een legendarische Amerikaanse atlete die Hitler te kijk zette in Berlijn. En over het Lego-kapsel van Ronald Zootsma.
Het Lego-kapsel van Ronald Zootsma. Welkom bij aflevering 4 van Chefs de Mission.
Het is toch... Pieter van de Hogeman, hij wint goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman, en hij staat!
Casey van Assen, los, volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Ja, het komend jaar bereiden wij ons samen met jou voor op de Spelen in Parijs. En daar gaan we de leukste Spelen ooit van maken, Nienke.
Zeker, want we hebben nog 303 dagen. Nou ja, en in die 303 dagen duiken wij in de geschiedenis. We praten je bij over sporten, we leren je nieuwe dingen over alle onderdelen. Nou ja, voor de ultieme voorpret dan, hè. En een ideaal bankzitschema voor straks.
Ja, en we zijn al wel lekker op weg. Dus we gingen in aflevering 1 van Ellen van Langer naar het succes en de kansen van Femke Bol. Jij dook in het roeien. Daar heb ik echt een hoop nieuwe dingen geleerd. En vorige week hadden we het over de betekenis van het organiseren van de Olympische Spelen voor een stad en land. In meer specifiek Amsterdam 28. De enige Nederlandse Spelen ooit. Als je die nog niet hebt geluisterd, luister dan vooral even terug. Want ze zijn hartstikke leuk. Al zeggen we het zelf.
Mm-hmm.
Wat gaan we deze aflevering doen, Nienke?
Ja, nou ja, het was het afgelopen weekend speelden de Nederlandse volleybalvrouwen... het OKT. Dat begon hartstikke goed. Winst tegen Tsjechië, winst tegen Mexico, Oekraïne. Maar ja, net geen Olympisch ticket gepakt. Omdat ze moesten tegen de Dominicaanse Republiek met 3-0 of 3-1 winnen. En dat lukte niet.
Ja.
Maar ik heb gehoord dat de Dominicaanse Republiek ook een sterk land is. Dus hey, no shame. Dus dacht ik, volleybal, laten we het daar eens over hebben.
Ja, hartstikke leuk. Ook volgens mij beginnen de mannen over een paar dagen aan het kwalificatietoernooi, toch?
Klopt helemaal. En het volleybal is natuurlijk echt zo'n... Sport die kijk je of, en dit is, ik bedoel dit in geen enkele mate oneerbiedig, maar als je op zondagmiddag dan de tv op Studio Sport hebt staan en je valt ineens in de wedstrijd, mm-hmm. Dat gebeurt nog wel eens,
ja.
Je wakker schrikt, ja. Of op de Olympische Spelen.
Ja.
En dan is het een hele leuke sport om naar te kijken, mega attractief. Maar ja, we moeten daar de komende maanden wel even in gaan duiken. Van hoe moet je daar nou precies naar kijken?
Zeker, het is ook zo'n sport waarvan ik denk, het hoogtepunt ligt achter ons.
Echt?
Ja, heb je dat niet?
Ja,
Ik bedoel, een van de grootste sportmomenten van Nederland waren natuurlijk de lange mannen in Atlanta. Ook bekroond tot sportmoment van de eeuw en nog verkozen tot de mooiste wedstrijd ooit door Radio 1 luisteraars volgens mij.
Ja.
Maar dat voelt voor mij toch wel als zeg peak volleybal in Nederland.
Precies, dus daar wilde ik het nu ook over hebben in deze aflevering. We gaan terug naar Atlanta 96.
Mm-hmm.
Naar hoe dat succes tot stand is gekomen, want dat was echt een veel juicier verhaal dan ik had bedacht van tevoren.
Oké.
Ja. En ik heb ook even gebeld met mijn... dat weten de mensen niet, maar ik heb een Young Girls Network in Zwolle. Het is een tegenhanger van het Old Boys Network. En daar zit Manon Vlier in.
Ah.
Met 430 interlands. Een van de grootste volleybalsters die wij ooit hebben gehad.
Ja.
Dus ik zei, Manon, ik moet je even bellen. Want ik heb even wat achtergrondinformatie nodig over
hoe we er nu voor
volleybal
staan.
Van nu.
Ja.
Daar gaan we het ook zeker over hebben.
Oh, hartstikke leuk, want daar heb ik ook niet echt een beeld bij. En of we nog kans maken überhaupt om ons te kwalificeren.
Ja.
En hoe groot die kans dan wel is. Ja, afgelopen vrijdag, jij was ziek helaas, maar Podimo at the Park was toen. Toen hadden we Jurrit van der Voren te gast. Dat is, laten we zeggen, sporthistoricus extraordinair.
Mm-hmm.
En die noemde zo in de wandelgangen even een verhaal van een vrouw die, als je haar naam googelt, als eerste krijgt plane crash. En al had, want ik heb me in haar verdiept, Hitler shaking his head in utter disbelief.
Nou, dat deed Hitler niet snel hoor.
Ook prima gekund. Dus dat leek me echt een type voor het Chefs de Mission Museum. En eigenlijk ook een type voor jou, Nienke de Jong.
Nou, zeg je hardlopen en Hitler, dan heb je me natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd over wie dit gaat. Ja, dan de actualiteiten. We hebben een breaking news momentje.
Nou, ik kwam hier aanfietsen en ik checkte nog even mijn Instagram. En daar stond een filmpje van Daphne Schippers. En die kondigde aan dat ze gaat stoppen met de track, met atletiek.
Ja. Ja, wat vinden we ervan? Ja.
Nou ja, was wel een beetje, je zag het wel van mijlenver aankomen. Maar toch vond ik het nog verrassend en ook wel pijnlijk. Jammer dat het, nou vooral jammer dat het zo afloopt.
Ja, ik moet bij Daphne Schippers altijd denken aan die poëzieregel. Ik ween om bloemen in de knop gebroken.
Ach.
Dat denk ik altijd bij Daphne Schippers, denk ik, oh.
Ja.
En ze heeft fantastische dingen bereikt, hè? Begrijp me niet verkeerd, maar
ja.
Toch een beetje in de knop gebroken.
Ja, ja, in de knop. Ze had langer kunnen bloeien, laat ik
ja,
het zo zeggen.
Precies.
Ja, want die 200, de wereldtitel op de 200 meter en het zilver in Rio, ja, het zijn natuurlijk echt wereldprestaties.
Mm-hmm.
Ja, ik moet altijd heel erg bij haar denken aan. Ik was ooit, en dit moet echt 2012 zijn geweest of zo, echt nog voordat haar grote doorbraak, toen was ze al wel het grote talent van het Nederlandse atletiek. Ik moet denken aan dat ik haar een keer in het Olympisch Stadion heb gezien. En volgens mij was dat het NK op het Olympisch Stadion. En daar liep ze de horde. Ze deed toen nog de meerkamp. Ze is van meerkampster sprinter geworden. En daar liep ze de meerkamp en dan moest de 100 meter horde. En dan raakte ze de ene laatste horde raakte ze uit balans. En dus won ze die wedstrijd niet. En dat was, nou ja, was best een ding. Want er stond toen al best wel druk op haar. Ze was echt de ster van het toernooi eigenlijk. Er waren ook, kan ik me nog herinneren, heel veel kleine meisjes en jongetjes die allemaal als een dolle op haar afstormde om handtekeningen te halen. Maar zij had net die race gelopen en was onwijs aan het balen. Maar schakelde meteen door in een soort van standje professioneel. Mm-hmm. Ging met al die kinderen op de foto. Overal handtekeningen uitdelen. Maar ik zat dus op de tribune achter haar ouders.
Oh.
Die naar aan het kijken waren. En ongeveer, denk ik, 10 minuten nadat het hele tafereel met die mislukte horde en die kinderen en zo, kwam ze naar boven en ze was bij haar ouders, barstte in tranen uit, werd woedend op alles en niet. En toen dacht ik, wow, dit is echt een topsportmentaliteit.
Ja.
En ook super professioneel, zeg maar. Maar ik heb dat nooit vergeten als soort van het contrast tussen hoe ze daar op die baan reageerde en haar emoties daar. En hoe ze bij haar ouders eindelijk alle emoties liet gaan en liet zien hoe kwaad ze was over dat ze die ene hoorde had gemist.
Oh.
Ja, en daarna hadden we natuurlijk echt nog, ik heb zo genoten van haar carrière. Hoe kort die ook was. Maar het was toch echt magisch om een Nederlandse op zo'n wereldnummer zo te zien schitteren.
Ja, ze heeft ons echt heel veel gegeven. Waarvoor ook namens de redactie van Chef de Mission.
Ja. Ja, ik ben benieuwd wat ze nu gaat doen. Ik vond haar, ze was analist bij het EK of bij het WK Atletiek.
Ja.
Nou, deze echt supergoed.
Ja.
Dacht, naast Gregory Sedok mag ze voortaan regelmatig aanschrijven voor mij.
Fantastisch zijn inderdaad.
Ja, precies.
Willem, jij hebt ook nog naar breakdance gekeken, hoorde ik, hè?
Ja, ja. Heb je daar vanuit jouw ziekbed iets van meegekregen?
Ik moet zeggen, helaas nee. Nee, vertel.
Nou ja, vorige week dachten we dus, we kunnen dit nooit zien, maar we moeten er naartoe, naar Leuven. Maar wat bleek? Het bleek gewoon live op Sporza. En op zaterdagmiddag, zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond. Dus dat was moeilijk aan te ontsnappen voor de gemiddelde Belg. Vond ik ook echt cool dat ze zo. Ja, het was natuurlijk omdat het in Leuven was. Maar je kon aan alles merken, dit is soort van de eerste keer dat we dit op tv laten zien. En ik vond het echt verrassend leuk. Ook een heleboel nieuwe dingen geleerd. Zoals bijvoorbeeld dat die dansers dus de muziek helemaal niet kennen van tevoren.
Nee, is dat zo?
Ja.
Huh?
Ja, ik had er toch een soort van kuur bij het paardrijden bij bedacht.
Zo'n dressuur Conquest of Paradise-achtig gevoel kreeg
precies,
ik erbij.
Je zoekt een liedje uit en daar doe je je dans op, zeg
ja,
maar. Maar er staat gewoon een DJ die gaat gewoon draaien. En jij doet daar, jij hoort dat en daar moet je op reageren. En ja, nou, echt fantastisch. Het is wel echt een, ik vond het best, nou, het zag er super vet uit. Al die b-boys en b-girls, die soort oeze coolness, zeg maar. Mm-hmm. Echt, nou, het is best imponerend, vind ik zelf.
Yeah.
Het is best moeilijk te volgen, omdat het een jury-sport is. En ze letten dan op een aantal verschillende dus variëteit en creativiteit en hoe goed je de bewegingen uitvoert. Maar ik merkte, ik moest er echt nog even wennen vond het soms echt behoorlijk onvoorspelbaar wie er nou gewonnen had en wie niet. Terwijl dat voor de commentatoren dan vrij duidelijk was, weet je wel?
Dus we hebben hier voor Chef de Mission ook een aflevering nodig waarin we iemand een prof erbij hebben die ons precies gaat uitleggen van waar je nou op moet letten.
Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Leuk detail. Ze werden dus, werd gesponsord door Knoppers.
Ja. Oh, die koekjes. Ja. Al lekker.
Precies. En ik zat dus met mijn kinderen te kijken en die waren, je had zo'n beeld wat voortdurend roteerde, zo'n reclamebord wat voortdurend roteerde van sponsor. Dus de Lotto was er dan één en Knoppers. En iedere keer als Knoppers in beeld kwam, dan hoorde ik heel hard Knoppers, Knoppers. Dus ons hele gezin had halverwege de dag enorme zin in chocowafels.
Dat snap ik heel erg goed.
Ja. Hey, we hadden het ook nog over het vuur in Parijs afgelopen week.
Ja, en wij vonden het dus best wel lastig om te bedenken wie moet dat nou aansteken volgend jaar. Maar we kregen nog suggesties van luisteraars Willem van Sermond, Robert de Rijk en Mart Kolen. En dat was steeds Teddy Riner of Riner. Teddy Riner, het is de judoka.
Ja, Riner is het volgens mij. Tenminste, zo heb ik het altijd onthouden.
Mm-hmm.
Drievoudig Olympisch kampioen, 2012 en 2016... individueel in 2020 met het Franse team. En afgelopen mei nog wereldkampioen geworden in zwaargewichtklasse.
Zo.
En deze man is echt een soort van onverslaanbaar. Dus ik kwam een artikel tegen ook waarin wat ging over het feit dat hij voor het eerst in een decennium volgens mij een wedstrijd had verloren.
Zetje.
Ja, dat is echt een, wat een man. Denk alleen wel, ik vraag me af, want hij zal waarschijnlijk wel doorgaan tot Parijs, gok ik. Of je het nou zo of een actieve sporter ook het... dat kan natuurlijk best.
Ja, dat was met Cathy Freeman.
Ja, die deed het natuurlijk ook in Sydney.
In Sydney,
ja.
Dus het kan wel.
Ja, het zou een mooie... Dat zou een mooie vergelijking.
Nou, vriend van de show, Jonne Serize, stelde nog Thomas Veuclair voor de wielrenner.
Ja, als we iemand met een hele gekke bek willen zien die het vuur aansteekt.
Ja, die daar een heel showtje van maakt in ieder geval.
Ja, dan is Veuclair een goeie. Ik moest nog denken aan... want ik dacht, we hadden natuurlijk over die gendergelijkheid in Parijs vorige week. Dus dat er evenveel vrouwelijke als mannelijke atleten mee gingen doen. Dus ik dacht, misschien moet het een man en een vrouw zijn. Mm-hmm. Dus dan moeten we in dat geval bijvoorbeeld Marie-José Perec ernaast zetten. Dat is een atlete die in ook drievoudig Olympisch kampioen in 92 en 96 won ze twee keer de 400 meter en één keer de 200 meter.
Mm-hmm.
En dat is wel ook wel echt een Franse legend. Dus daar waren er toch twee, daar hadden we het er ook wel op kunnen komen nog,
ja,
vorige week.
Maar dank voor de inzendingen.
Precies. Nienke, jij hebt je verdiept in de lange mannen de afgelopen tijd.
Ja, ik heb me verdiept in de lange mannen en dat heb ik gedaan door een NOS-aflevering van iets wat zij destijds Sport in Beeld noemden. Vernoemd naar de oude naam van Studio Sport. En het was een beetje de voorloper van Andere Tijden Sport. Waarin Annette van Tricht in anderhalf uur ging kijken op Atlanta 96. Met Peter Blanger en Ron Zwerver. Een programma zoals ze het heden de dagen niet meer zouden maken. Want het was echt alsof ze op een crematie zaten.
Ja, ik dacht dat Avital Selinger was overleden.
Ja, echt. Allemaal mega serieus. Lekker veel fragmenten, dat wel.
Ja.
Wat ik daar heel fijn aan vond, was dat ik weer heel veel de stem van Jan Stekelenburg heb gehoord.
Heerlijk, heerlijk.
Wat echt een stem is die ik totaal associeer met het volleybal uit die periode. Omdat hij de vaste volleybalcommentator was.
Ja.
Jan Stekelenburg, de eindredacteur van onder andere de avondetappe die het afgelopen jaar is overleden.
Ja.
Vader van Jeroen Stekelenburg onder andere.
Sowieso, een van de voices of the 90s wat mij betreft.
Echt hè. Maar heb ik me dus even helemaal weer verdiept in Atlanta 96 en hoe zijn we daar gekomen. En dat was dus een fascinerende zoektocht eigenlijk. Die dus begin jaren 80 al begon.
Mm-hmm.
Toen trainen er heel veel goede volleyballers bij Martinez. Maar in begin jaren 80 was het dan nog zo. De topvolleyballers van Nederland die trainen twee keer per week. Misschien drie keer. Ja. Maar dat was dan ergens in een schooltje. Waar ze dan nog een uurtje mochten ballen. En dat was het dan wel. Dus de topsportklimaat op het gebied van volleybal was in die tijd non-existent in Nederland. Maar bij die volleyballers van Martinez speelde Avital Selinger. En zijn vader was de beroemde coach Arie Selinger. Die won in
Amerikaan, toch?
Een Israëlische Amerikaan, ja, inderdaad. Want Arie Selinger is eigenlijk geboren in Polen. Mm-hmm. Heeft van Joodse komaf. Heeft in de oorlog ook in een concentratiekamp gezeten met zijn moeder. En is na de oorlog meteen naar Israël gegaan. Mm. Maar heeft zijn volleybalopleiding genoten in Amerika. En was in 84 de coach van de zilveren Amerikaanse vrouwen op de Olympische Spelen. Quite a name in volleyballand. En Avital dacht, als we mijn vader nou naar Nederland halen, dan kunnen wij misschien ook zo'n traject beginnen met de Nederlandse lange mannen. Dat was het hele idee. Bij Martinez zaten ook bijvoorbeeld mensen als Bert Goedkoop.
Ja.
Nou, die ken je ook nog wel met die krulletjes.
Ja, later ook nog bondscoach volgens mij.
Van de Olympische dames. Nog diep in de jaren 2000 volgens mij.
Ja.
Ik kom hem nou vaak tegen op festivals.
Bert Goedkoop,
ja,
op festivals?
Ja, met vrij veel elektronische muziek.
Oké.
Okay. Iemand die je er altijd ziet is Bert Goedkoop. Dat is heel raar. De hardste technofeesten, Bert Goedkoop staat vooraan. Dit is geen grap, dat is echt zo. Maar, daar hebben we het niet over. Begin jaren 80 volleybal zijn nog bij Martinez. Arie Seelinger wordt inderdaad naar Nederland gehaald. En wordt door de NEVOBO, de Nederlands Volleybalbond, in 1986 aangesteld als bondscoach. Nationale Nederlander wordt aangetrokken als hoofdsponsor. En het hele idee is, binnen 3 jaar moet Nederland bij de 5 beste volleyballanden ter wereld horen. Nou heeft Martinez eigenlijk 2 geledingen. Je hebt de jonge jongens en de oude jongens. Bert Goedkoop is een van de oude jongens. De jonge jongens, dat zijn Peter Blanchet, Ron Zwerver, Avital Seelinger. Ja. Alle namen die later bekend gaan worden. En al snel merken ze dus dat het jonge team van Martinez veel beter is dan het oude team.
Ja, mega talentvolle generatie.
Precies. Maar dat oude team moet dus een stapje opzij zetten. Nou, dat wordt met moeite gedaan. Want er wordt besloten om naar Seoul in 88 te gaan met die jonge jongens. Ook met het idee, dat zegt Bert Goedkoop in die aflevering zelf ook. Nationale Nederland was een sponsor. Ze wilden die heel graag houden. Ze dachten, als we nou met die oude mannen naar Seoul gaan, dan gaan ze daarna, gaat Nationale Nederlanders zeggen, als dat een farce wordt, hè, die Olympische Spelen. Ja.
Einde project.
Laat maar.
Ja.
Met die jonge jongens kun je nog zeggen, oké, hey, ze zijn nu nog te jong, maar over 4 jaar, wie weet, hè, veelbelovend.
Worden dus, beter, ja.
Precies. Ze verzinnen in aanloop naar Seoul het bankrasmodel. En het bankras is vernoemd naar de sporthal in Amstelveen, ja, waar ze trainen met Martinez.
Ik dacht al dat het een soort afkorting voor iets heel bijzonders, een soort management speak was.
Ja, bankras. Ja, zoiets van believe in yourself and your goals.
Billen, armen.
Attractive nationwide volleybal. Maar goed, nee, bankras. Gewoon de bankrashal. En het idee is, de internationals die doen niet meer mee met de Nederlandse competitie. Want die Nederlandse competitie is vrij intensief. Je moet ook het hele land door, iedere weekend. En het is eigenlijk alleen maar goed voor de penningmeester van de thuisspelende club. Want die heeft een volle zaal als de Martinezmannen langskomen. Maar voor de rest hebben die Martinezmannen daar helemaal niks aan.
Yeah.
Dus zij worden uit de competitie gehaald. En bij Martinez is dat nogal oké. Maar er zijn ook inmiddels bij dat Nederlandse team een paar jongens die bij andere teams spelen. Bijvoorbeeld die uit Sneek komen. Ik wil het even noemen.
Jan Postuma,
Ronald Sootsma. En daar was het natuurlijk best een beetje scheve ogen van. Ja, je haalt onze beste spelers nu gewoon uit ons team.
Mm-hmm.
Alleen maar voor die internationale wedstrijden.
Ja. Nou, goed, ze wilden dat zelf ook, hè?
Precies. Seoul 88, ze plaatsen zich op het OKT. Ze mogen naar de Spelen. En ze worden daar 5e. Nou, dus best
prima
goed.
Prestatie. Ja,
ja, want als je als idee had van binnen 3 jaar moeten we bij de beste 5 horen. Nou, dat is dus gelukt. Maar het smaakt wel naar meer. Alleen komt er een behoorlijke kink in de kabel. Want in 1989 vertrekt Arie Seelinger. Die stopt, die gaat heel veel geld verdienen om in Japan te gaan trainen.
Ja.
Die zegt ook, ik ben oud, als ik nog iets wil, moet ik het nu doen. En hij vond zelf ook eigenlijk dat hij zijn salaris was te hoog voor de NEVOBO.
Mm-hmm.
Hij dacht, als ik nou wegga en dan kom ik over een paar jaar weer terug. En dan kun je me dan wel betalen. Of dan kan ik dan in ieder geval minder vragen. En dan ga ik nu even cashen in Japan. Dan hoeven jullie me straks niet meer zoveel te betalen.
Maar hij was natuurlijk ook wel echt de architect van dat bankrasmodel. En ook wel echt bijna een soort vader voor die jonge gasten. Die,
ja, en hij liet ze soms echt 8 uur achter elkaar gewoon trainen. Hè? Dan wisten ze niet meer of het avond of nacht of ochtend was. Of wat de voorkant of de achterkant van hun eigen lijf was.
Ja.
Hij maakte daar echt topsporters van.
Ja.
En smeedde dus ook echt een team. En hij vertrok ineens. Toen hebben ze gestemd. En Harry Brokking, zijn assistent, die mocht het over gaan nemen. Maar inmiddels, na Seoul, kwamen ook de aanbiedingen van de buitenlandse clubs.
Ja.
In Nederland verdien je dus echt geen kont met volleybal.
Nee.
Van de NEVOBO kregen deze internationals 1500 gulden per maand.
Ja.
En dat was het dan. Italië.
Waarvan Peter Blanchet zei, dat maakt op zich niet zoveel uit. Want we trainen zoveel dat we toch geen tijd hadden om dat geld uit te geven.
Ja. Dus ze kwamen er nog van rond ook. Maar ja, in Italië had je natuurlijk een enorme volleybalcultuur. En daar werden volleyballers vanuit het buitenland aangetrokken voor honderdduizenden guldens per jaar. Dat is toch wel even wat anders.
Ja,
dat longt. Maar zij hadden natuurlijk die afspraak, dat bankrasmodel. Van wij zitten met z'n allen daar in die bankrassporthal en wij trainen hier. Want uiteindelijk gaan wij goud winnen. In Barcelona was het idee.
Ja.
En daar ga je niet weg. Dat mocht niet van Ron Zwerver. Ron Zwerver was eigenlijk
ja,
de leider van dit hele project. Hè? En zijn beste
ook de beste,
vriend,
toch eigenlijk?
Beste, ja. Ja. En zijn beste vriend was Peter Blanchet. Daar lag je altijd mee op een kamer. En die twee waren wel echt de karttrekkers van dit hele project.
Mm-hmm.
Nou, allereerst gaat Jan Postuma al naar Italië. Nou, dat wordt hem nog wel enigszins vergeven. Ja,
hij is ook al een beetje ouder, toch?
Hij was een paar jaar ouder. Ja. Hij kwam van Snake. Hij hoorde dus niet bij de originele Martinez-kliek.
Ja.
Dus nou ja, oké. Okay. En Jan Postuma is, als ik het een beetje inschat, ook niet een jongen die je kunt tegenhouden of zo. Mm-hmm. Dus dat je hem nog kunt ompraten of zo.
Ja.
Ronald Sootsma vertrekt naar Duitsland. Maar dan op een gegeven moment, oh nee, Peter Blanchet, die tekent een contract om te gaan volleyballen op Sicilië. En hij heeft dus echt 5 maanden nodig gehad om dit aan Ron Zwerver te durven te vertellen. Hij durfde gewoon niet. Hij vond het zo verschrikkelijk.
Ja.
Dus hij, dit was echt een soort Judaskus voor het hele bankrasmodel natuurlijk.
Ja.
Dat hij daar wegging. Ron Zwerver was ook niet blij. In de jaren dus tussen Seoul en Barcelona hebben zij alleen gespeeld, alle internationals gespeeld met alleen de mensen van dat bankrasmodel.
Ja.
Werden dus de mensen uit Italië en Duitsland niet meer uitgenodigd. Dus ze gingen naar WK's en naar World League dingen en zo. En
ja,
de hele internationale volleybalwereld dacht, wat zijn jullie aan het doen? Je hebt je beste spelers, nodig je niet uit. Ja, gewoon, ja, eigenlijk omdat je zoals in de Omerta geschonden hebt. Hè? Omdat je,
ja, het is een beetje alsof het Nederlands elftal in die tijd zonder Rijkaard, Gullit en Van Basten zou spelen.
Ja, ja, precies.
En dat, want die zitten bij AC Milan.
Ja, dat mag niet. We willen alleen mensen van RKC Waalwijk en anders niet.
Ja.
Nou, Martinez was geen RKC, hè? Maar snap je, het was een ongelofelijke keuze. Nou, vlak voor Barcelona is Arie Seelinger weer, komt hij weer terug als trainer. Hij komt terug uit Japan en zegt, ik pak het alweer op. Ze besluiten ook om voor Barcelona om toch ook maar weer de dissidenten nog maar weer in genade aan te nemen. Want ze zien ook wel, ja,
ja,
zonder die gaan we sowieso geen kans maken op dat goud waar we zo van gedroomd hebben. Maar dat zorgt wel een beetje voor kampen binnen het team. Dus het originele bankraskamp en de buitenspeler, zeg maar. Het is niet het beste sfeertje, maar men wint wel zilver. Er wordt,
in Barcelona.
In Barcelona.
En ja, ze verliezen dan van Brazilië volgens mij.
Brazilië, en dat was oppermachtig. En ze maakten geen schijn van kans, was ook 3-0. En het is nergens een mogelijkheid geweest dat dat goud had kunnen
was
worden.
Was dat niet ook het toernooi dat ze volgens mij de eerste 3 wedstrijden in de pool verloren en toen meteen tegen Italië moesten? En toen volgens mij was het zo'n soort verhaal. Dat ze heel slecht begonnen.
Het ging heel stroef in ieder geval. En terwijl dat toch wel de Olympische Spelen waren waar ze naartoe hadden geleefd. Dat was het idee van Ron Zwerver in begin jaren 80 en van Avital Seligman. Van dit is het. Dat zijn de Olympische Spelen waar we goud gaan winnen. Nou, het werd zilver. Dus geluk is dan dat je dus wel in die finale zag, het had nooit goud kunnen zijn. Zo. Dus ze hebben niet goud laten liggen. Ze hadden eigenlijk zilver gewonnen.
De Brazilianen walsten er echt overheen.
Zeker. Maar na Barcelona is het eigenlijk dat hele bankrasmodel opgeheven. Want men zag dus, je kunt niet meer die volleyballers
nog 4 jaar opsluiten in de sporthal.
In Amstelveen. Nee, want het is natuurlijk eigenlijk het hele idiote idee. Als je erover nadenkt. En dus al die volleyballers zijn jarenlang gegijzeld door Ron Zwerver. Die zei, je mag niet naar het buitenland om in een fantastische competitie heel veel spelervaring op te doen en heel veel geld te verdienen.
Want ik heb een droom.
Want ik heb bedacht dat ik goud wil winnen. Dat is toch idioot als je erover nadenkt.
Ja.
En dat iedereen ook zei, oké, ja, nee, dat hebben we eenmaal afgesproken. Dus dan doen we dat maar. Dat zo, dat mensen die dat dan, die belofte hebben gebroken, dat eigenlijk ook niet eens durfden te vertellen.
Ja.
Het is een absurd verhaal. Maar ja, het bankersmodel wordt opgeheven na Barcelona. Nationale Nederlander gaat weg als sponsor. Er is 0,0 geld. Arie Seelinger gaat ook weer weg als coach.
Mm-hmm.
Die denkt, mijn taak zit er wel op. Maar er is nog steeds geen goud behaald. En die ploeg is nog steeds zo goed als ze zijn.
Ja.
Inkoming Joop Alberda. Sorry, het is een verhaal van Friese. Ik kan er niks anders van maken. Weer een Fries. En die pakte toch heel anders aan dan Arie Seelinger. Arie Seelinger is echt zo'n trainer. Dus echt urenlang.
Ja.
Gewoon, we gaan nu een hele dag verdediging trainen. En dan,
ja, gewoon een beetje oldschool Oost-Duits. Dat
eigenlijk
idee.
Ja, precies. Dat ze ook, volgens mij vertelde Ron Zwerver dat die op een gegeven moment Peter Blanchet, die deden dan sponsen tussen hun kniebeschermers. Omdat hun knieën dan helemaal verrot waren van de hele tijd vallen. Ze moesten ook heel erg leren vallen.
Ja.
Om maar de meest onmogelijke ballen dan nog te kunnen pakken. Maar dat ze daar zoveel last van hadden, omdat die trainingen maar uren en uren doorgingen.
Nou, op een gegeven moment komt er wel eelt op.
Dat is ook precies. Ja, Joop Albert daar had een hele andere benadering, veel persoonlijker. En ook veel meer op het psychische.
Mm-hmm.
En de grote ommekeer komt eigenlijk dat ze het jaar voor de Olympische Spelen de World League winnen van Italië in de finale.
Ja.
En daarvoor hadden ze nooit gewonnen van de Italianen. En er was een heel groot ontzag voor Italië als volleyballand. Internationaal won Italië altijd alles. Heel veel van de jongens speelden inmiddels ook in Italië. Zagen hoe goed die structuur daar was. Dus het leek een beetje alsof de Nederlanders het idee hadden van daar kunnen we toch niet van winnen of zo. Zij zijn onze meerdere. Ja. En toen ze die World League wonnen, Joop Albeda zei later in een interview, dat is de ommekeer geweest. Want toen hebben ze gewoon letterlijk voor hun ogen gezien, wij kunnen dit, wij kunnen hen verslaan. En dat Jan Postuma ook in een interview daarna zei, wij accepteren niet meer dat Italië beter is.
Ja.
Met dus de implicatie, daarvoor accepteerden wij wel dat zij beter waren. En dan, ja, dat weten wij ook, amateurs die we zijn. Mm-hmm. Als je niet gelooft dat je kunt winnen, ga je ook niet winnen.
Nee, precies. Ja.
Het gebeurt je nooit per ongeluk.
Nee, en als je het een keer gedaan hebt, dan weet je dat kan. Ja.
Precies. Nou, het wordt Atlanta 1996. Het is natuurlijk, Italië is natuurlijk nog steeds zwaar favoriet, maar Nederland ook. Het begint goed in de poolfase. Ze winnen 3-0 van Tunesië, ze winnen 3-0 van Rusland. Dan moeten ze tegen Italië en ze verliezen met 3-0 van Italië. Het is een walkover, ze komen geen moment in hun spel. Mm-hmm. Worden totaal overrompeld door de Italianen. Je zou kunnen denken, het is een behoorlijke kink in de kabel. Maar daarna wordt er wel met 3-0 van Joegoslavië gewonnen. De kwartfinale gaan ze door het oog van de naald. Ze winnen uiteindelijk van 3-1 van Bulgarije. Maar dat is echt zwaar bevochten. Het liep eigenlijk helemaal niet zo lekker en niet zoals het zou moeten.
Volgens Joop Albeda altijd de moeilijkste wedstrijd van het toernooi. De kwartfinale.
Kwartfinale, ja. Vond ik leuk wat ze daarover vertelden. Dat je dan in de poolfase doe je van alles en je bouwt van alles op en je wint wedstrijden.
Ja.
Maar ja, bij de kwartfinale sta je gewoon op nul. Moet je weer helemaal opnieuw beginnen.
Ja.
Best wel mentaal best wel lastig om dan weer helemaal met een schone lei te moeten beginnen. De halve finale gaat weer tegen Rusland. Winnen ze weer met 3-0. Nou, en dan komt die finale. Nederland-Italië. Ik weet nog of jij het nog weet.
Zeker.
Die vijfzetter. Dus ja. Een van de spannendste sportwedstrijden ooit. Even luisteren om te horen hoe dat ook alweer was.
Nog een keer. Rondzwerven mag het doen. En die gaat buiten de lijnen. Wordt tegen Pavia geslagen. En het is 16-15. Matchpoint van Italië weggewerkt. Nu matchpoint voor Nederland. Het is nog niet gebeurd. Want Nederland heeft de opslag. Italianen kunnen 16-16 scoren. Maar die is heel slecht. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afmaken. Rondzwerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten dan ten om. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Ongelooflijk. Wat een fantastische prestatie. Kijk, Rondzwerven. Het was van tevoren. Huilend Rondzwerven. De droom die hij in Barcelona al wilde waarmaken. En niet uitkwam. Is nu uitgekomen en kijk het fantastische spektakel van de Nederlanders. Peter Blasier gaat helemaal uit zijn bol. Loopt het hele veld om.
Lekker hè?
Oh, die Gianni, die naam die heb ik nog, die heb ik altijd onthouden. Van die Italiaan die langs de antenne sloeg.
Ja.
Ja, die in de hele strijd met Nederland vanaf Seoul, volgens mij komt die naam ook voortdurend terug. Dat is volgens mij de beste volleyballer aan Italiaanse zijde.
Mm-hmm. Ja, en die trainer van de Italianen. Dat was ook echt de beste trainer ter wereld, waar Joop Albeda het weer van geleerd had.
Ja.
Dus je ziet ook in die beelden daarna, natuurlijk dat iconische beeld van Joop Albeda die zijn handen in de lucht steekt, die echt op zo'n enorm Friese manier aan het juichen is. Het is net mijn vader zo. Hey, hey, hey. En maar die dan
ook bijna een soort emoji voor ongeloof. Wat
ja, precies. Oh my god. En maar op een gegeven moment, die loopt dan ook al best wel snel naar de trainer van de Italianen toe.
Ja.
En die omhelzen elkaar ook heel innig. Het is ook helemaal niet een van, ik haat je, je hebt gewonnen. Maar meer van, dit heb je echt heel knap gedaan, omhelzing.
Ja.
Een soort van, ja. En Joop Albeda daar wordt dat jaar volgens mij ook uitgeroepen tot de beste trainer ter wereld.
Het was denk ik aan de andere kant namelijk ook zo, toch? Dat de Italianen ook echt zo'n gouden generatie hadden. Die zowel in 92 als in 96 dus ook niet beloond zijn met de gouden medaille. Ja.
Dat was Atlanta. Er is daarna wel een deel van die groep is nog doorgegaan naar Sydney.
Mm-hmm.
Maar dit was eigenlijk het einde van de gouden generatie van de lange volleybalmannen.
Ja.
En er is natuurlijk heel later heel veel op teruggeblikt. En het is ook dus inderdaad het sportmoment van de eeuw geworden. Of de sportfinale van de eeuw.
Ja.
Guido Gutz heeft nog een boek geschreven over zijn tijd bij dit team. Hij kwam er echt als laatste bij. En hij heeft dus hele negatieve ervaringen.
Ja, hij vond het niet zo leuk.
Nee. Kan ik me ook voorstellen als er al mensen vanaf de begin jaren 80 met elkaar hiervoor trainen. En jij bent een van de laatste die erbij komt. En je bent ook nog een verlegen jongen uit Limburg. Ik kom bij al die mondige mannen.
Ja.
Want dat... Wij hebben ons natuurlijk door die anderhalf uur van Sport en Beeld doorheen geworsteld.
Ja, bedankt nog Annette van Tricht.
Ja, bedankt Annette van Tricht. You haunt me in my dreams. Denk ik dat waren vrij mondige, verbaal stevige mannen die elkaar best wel
Zo,
de waarheid maar, konden zeggen.
Ja, en hartstikke dominant, toch? Ron Zwerver, niet, het was echt niet de enige die volgens mij de winter aardig onder had.
Nee, ik denk als je daar een puntje verprutste, dat je het dan wel te horen kreeg, zeg maar, van je teamgenoten. Maar goed, goud, het is gelukt. Ron Zwerver had zijn doel bereikt. En daarna is eigenlijk ook het Nederlandse volleyballen, de volleybalmannen zijn ook nooit meer op dat niveau gekomen.
Mm-hmm.
Dus een beetje wat jij net zei. Ik vond het een beetje trieste constatering van het beste ligt achter ons.
Ja.
Ja.
Nou ja, het is een hele lange woestenij. Want volgens mij was het best wel lang geleden, voor Seoul, dat ze zich voor het laatst überhaupt hadden geplaatst voor het volleybaltoernooi. En daarna dus eigenlijk ook niks meer na 96.
Nou, we hebben nog wel geplaatst op de Olympische Spelen. Ze zijn nog 50 geworden in Sydney.
Ja, maar nooit meer toch. We hebben toch nooit meer zo'n gouden generatie gehad die aanspraak maakt op goud.
Nee, maar 2000 was er nog wel dus de generatie van, weet je, bij deze groep zat ook Bas van der Goor en Mike van der Goor.
Ja, heel jong, ja.
Die waren toen nog heel jong. Die zijn natuurlijk doorgegaan. Guido Gurtz is doorgegaan. Er kwam nog iemand bij zoals Richard Schuil,
ja.
Reine Nummerdoor.
Mm-hmm.
Het is nog wel een goede generatie geweest. Toen was er echt nog wel kans.
Ja.
En nu zitten we zo rond plek 10 op de internationale ranking.
Ja.
Oké, Willem. Tot slot. We hebben het nu lang over de lange mannen gehad.
Mm-hmm.
Dit is de ultieme test.
Alle lange mannen kan
je alle lange mannen nog? Het is 96.
Heb je ze? Oké. Eerst de makkelijke dan.
Ja, oké.
Okay. Zwerver, Blanchet.
Ja.
Olaf van der Meulen.
Mm-hmm.
Henk-Jan Held.
Mm-hmm.
Bas van der Goor, Mike van der Goor, Jan Postima, Michel Latuhin.
Vind ik heel knap van je.
Ja, die zag ik zitten. Dat was namelijk bij de in de ceremonie zei Jan Stekelenburg over elke speler een leuk woordje van Bas van der Goor. Toch een van de, misschien wel het grootste talent dat Nederland de afgelopen jaren heeft voortgebracht. Mm. Maar Michel Latuhin zei die een prima stand-in voor de spelverdeler. Vond ik heel, heel magertjes.
Ja, zielig.
God, jeetje. Hoe heet die jongen ook alweer die toen zijn scheenbeen heeft gebroken op zo'n hele nare manier? Die was er ook bij. Oh, hoe heet die? Brecht Rodenburg.
Heel goed.
Ah,
hier ben ik blij mee. Voor de poorten van de hel weggeleefd.
Ja, precies. Oh, dat was zo'n... Ken je dat beeld nog? Herinneren? Mm-hmm. Dat was zo verschrikkelijk. Ik denk dat het allerergste beeld dat ik ooit heb gezien. Dat hij op die volleybal sprong.
Ja.
En zijn been brak.
Nou, misschien.
Die gaan we niet in de show notes zetten.
Nee, die zetten we niet in het Chef de Michon Museum.
Nee. Ik zou het verder niet weten.
Nou, je hebt Guido Gurtsen nog gemist volgens mij.
Oh ja, goed. Ja.
Rob Grabert.
Ja.
En Richard Schuil. Dit waren de beginjaren van Richard Schuil. Die later ook nog in het beachvolleybal...
Nou, dan vind ik dat ik best wel aardig wat had, toch?
Je deed het hartstikke goed. Nee, ja. Ik vind dat jij heel goed hebt opgelet in die anderhalf uur... dat Annette van Tricht ons heeft kapot willen maken... met het hele verhaal van Atlanta 96.
Maar weet je wat mij dus... Want ik vind het dus echt leuk om die wedstrijden terug te kijken... En dan te kijken, wat heb ik nou eigenlijk gemist? Of hoe kijk ik er nou ook met de blik van nu naar? En wat me dus opviel, want je had dus die superspannende periode... die natuurlijk heel vaak herhaald werd van met die laatste punten. Weet je, een matchpoint voor Italië, dan matchpoint voor Nederland... en dan wordt het afgemaakt. En ik vind het zo cool om te zien dat degene die daarop staat... op dat moment, is Bas van der Goor. Die op een gegeven moment maakt die... volgens mij krijgen de Italianen een matchpoint... en hij maakt ijskoud gewoon gelijk... En hij lijkt zeg maar boven zichzelf uit te stijgen op dat moment. En dat is fascinerend. Want iedereen heeft het natuurlijk volgens mij altijd over Zwerver en Blanchet. Mm-hmm. Eigenlijk als de grote, de grote mannen. Zwerver met name natuurlijk. Wat echt de ster was van het volleybal. Maar Bas van der Goor sleept daar wel volgens mij de Olympische titel voor de poorten van de hel weg.
Terwijl het echt nog een piepkuik uit Os was in die tijd.
Ja,
en zijn broertje
precies.
Helemaal.
Ja. Ja. Manienke, als we nu kijken naar het volleybal nu. We hadden het net over de OKT's, die in ieder geval voor de vrouwen niet per se heel goed afliep. Hoe staan we ervoor eigenlijk?
Nou, daarvoor heb ik dus even gebeld met Manon Vlier. 430 maal international voor het Nederlandse volleybalteam.
Ja.
En ja, zij zei mij, ik vond het in ieder geval heel erg fijn dat je bij die vrouwen, je zag een team dat plezier maakte in het veld.
Mm-hmm.
Ze zagen er heel ontspannen uit.
Het team van het OKT nu.
Ja, het OKT-team. Ze zei, ik weet nog van mijn tijd dat als een OKT was, dan speelde je toch altijd gespannen omdat het ging er echt om. En dat je dan soms niet lekker in je spel kon komen omdat je te gespannen was. Maar ze zei, ik zag hier echt... Ik zag ze met een bepaalde onbevangenheid spelen. En ook alsof het een normale international was. En niet een OKT. En dat vond ze eigenlijk wel heel erg fijn. Ja, je weet natuurlijk van tevoren dat de eerste twee maar een startbewijs voor Parijs krijgen. Dat is toch al best wel lastig. Ze hebben wel van China gewonnen. Dat was dan wel heel goed en verrassend.
Ja.
En Manon zei, ja, ik dacht toen ze tegen de Dominicaanse Republiek moesten. Moeten doen zijn. Want zij, in mijn tijd was de Dominicaanse Republiek. Daar hadden we altijd leuk spel tegen, maar dat was niet...
Mm-hmm.
Het beste team, maar die speelde gewoon hartstikke strak. Dus het was gewoon heel duidelijk, dit gaan we niet winnen. Maar dat verrassend luchtige spel, dat was Manon wel opgevallen. En dat vond ze op zich wel positief voor de komende tijd. En het is ook wel fijn, omdat vroeger was het zo dat je iets van 3 OKT's had. Eentje rond deze periode, dan eentje in januari, februari en dan nog eentje
herkansing.
In mei.
En nog een herkansing.
Precies, en dan waren die laatste OKT, was er nog 1 ticket of zo te verdienen. Helemaal voor de poorten van de hel.
Mm-hmm.
Nu is het zo dat je 1 OKT hebt. Nou, er hebben nu 2 teams hun tickets voor gekregen. En de anderen worden bepaald aan de hand van de internationale
ranglijst. Ja.
En ze zei, dat vind ik eigenlijk veel eerlijker.
Ja.
Want ja, dan wordt er gewoon gekeken naar hoe doe jij het in de Nations League. En hoe heb je het afgelopen jaren gedaan.
Ja.
Dus dan ligt niet meer die enorme druk bij zo'n OKT.
En, waar je dan per se moet doen.
Precies, ja. En zo'n OKT vraagt gewoon ook heel veel van die... Van die volleybalsters. Want je hebt altijd ook nog je gewone competitie waar je in volleybalt. En elke keer weer een internationaal toernooi tussendoor. Waar je voor moet opladen. Waarvoor je met elkaar moet trainen.
Mm-hmm.
Die spanning die opgevoerd wordt. Dat vergt veel van een speler. Dus het is eigenlijk gewoon veel beter dat we dat 1 keer doen. En daarna gewoon lekker de ranglijst laten bepalen.
Okay.
Dus daar was zij wel blij mee. En zij dacht dus wel. We staan nu 10e geloof ik op de ranglijst. Dus volgens mij komt dat wel goed. De beste 11 mogen naar de Olympische Spelen.
Okay. Klinkt nog wel een beetje spannend.
Maar Manon had daar veel vertrouwen in. Bij de mannen staan we ook ongeveer 10e.
Mm-hmm.
En zei Manon, is het eigenlijk ook hetzelfde? We hebben natuurlijk het OKT. Er moet wel echt een wonder geboren. Willen zij het komende OKT dan een startbewijs pakken?
Ja, rechtstreekse kwalificatie. Ja.
Het zou redelijk bijzonder zijn.
Mm-hmm.
Maar ook daar is het dus gewoon hopen op het... op de ranglijst, op de internationale ranglijst. Hm. En ja, wat het lastige is dat na corona zijn eigenlijk de binnenzaalsporten in Nederland een beetje aan een vrije vlucht begonnen. En not in a good way. Er zijn steeds minder mensen eigenlijk die gaan volleyballen.
Ja.
En bij de vrouwen zijn bij ons hier nog wel een soort constante stroom van talent dat eraan zit te komen. Je hebt nu bijvoorbeeld Sarah van Aalen, die speelt hartstikke goed. Die speelt ook in Turkije, wat een mega sterke competitie is.
Oh ja, is dat het nieuwe Italië?
Ja, Turkije is het nieuwe Italië, inderdaad. Je hebt Nika Daal erop. Die begon eigenlijk net toen Manon bijna klaar was met volleyballen. Dat is nu echt zo'n vaste waarde. Weet je, dat zijn echt mensen waar je op kunt bouwen.
Mm-hmm.
En die stroom van vrouwen, dat loopt dus wel lekker door. Maar bij de mannen zien ze dus wel dat een beetje staakt.
Oh ja.
Dus het is eigenlijk voor ons nu de vraag, Willem. Ik wil hem ook bij jou opgooien. Misschien kunnen onze luisteraars ook meedenken.
Ja.
Hoe gaan we nou volleybal weer leuk maken voor jonge jongens?
Ja. Ja, jeetje. Ja, goede vraag. Nou ja, kijk, het eerste waar ik dan ook naar neig is... denk ja, we hebben een nieuwe ster nodig. Weet je wel, die mensen kan inspireren. Dus waar is de nieuwe Ron Zwerver? Mm-hmm. Zou je eigenlijk willen weten. Maar ja, van de andere kant weten we ook wel, volgens mij inmiddels uit onderzoek, dat effect een beetje een fabeltje is.
Ja.
Dat het Femke Bol effect niet bestaat bij atletiek en het Lieke Martens effect niet bij voetbal en zo. Dus waarom zou je wel rekenen op het Ron Zwerver effect bij volleybal? Ja, jeetje, wat zou je kunnen doen? Ja, ik zou zeggen, weet je, vaak gaan sporten soort van evolueren naar wat sneller en dynamischer. Want het is natuurlijk best een... Ja, voelt het toch altijd nog steeds als een beetje een soort statische sport. Voelt ook wel heel... Misschien is dat ook gewoon omdat dat beeld is wat ik heb. Maar het voelt ook super 90s. In zo'n muffe sporthal.
Voelt heel erg Rukanor voor jou.
Ja, heel erg Rukanor. Ja. Zo'n muffe sporthal. En dan zo net niet lekker zittende shirtjes en zo. En stekeltjes, kapsels.
Ja, nou beschrijf je gewoon Ronald Sootsma, zeg het maar. Ja.
Precies.
Nee, maar dat is het wel. Het is natuurlijk...
Het is niet net als... Kijk, als ik dan naar... Laten we het dan even de vergelijking met breakdance maken.
Mm-hmm.
Dat is echt... Ik zei net... Het had net over oozing coolness, zeg maar. Ja, dat is dat. Dat is... Je ziet daar ook alleen maar kinderen langs de kant zitten. Dat doen ze ook natuurlijk keurig voor het plaatje. Maar ik snap dat die kinderen op die breakdancers willen lijken. Dat ze dat willen kunnen en willen nadoen, weet je wel.
Zelfs zeg jij dat mensen niet op Ronald Sootsma willen lijken?
Ik zou dolgraag op Ronald Sootsma willen lijken.
Ja, maar ik denk dat je hier... Wat er wel bij zit, is dat het is inderdaad wat je zegt... een vrij statische sport. Als je het ziet, lijkt het vooral dus heel veel... Je moet heel hoog leren springen. En je moet goed een bal kunnen slaan. En je moet dus heel bedreven zijn in... Als ik hem die kant op duw de bal en dan pak jij hem daar op. Weet je? Dat is heel tactisch. Mm-hmm. Terwijl misschien kinderen van een jaar of 6, 7, als je normaal begint met een sport. Ja. Denk ik wil gewoon rennen.
Ja, en rammen.
Rammen, actie, dingen slaan, dingen kapot maken. Dat heeft volleybal natuurlijk niet helemaal over zich.
Nee.
En ja, werkt dat dus bij meiden blijkbaar beter? Of houden die dan langer zeg maar, een soort cultuur vast... dat ze met z'n allen in een volleybalteam zitten... en dat ze daar dan nooit meer uit willen?
Zo'n gezellige meidensport.
Precies, en dat het bij de jongens dat er iets meer rammen in moet. Of
Ja, maar zelfs dus in die hoogtijdagen had ik dus het idee dat het best bijzonder was. Die combinatie van een hele talentvolle generatie... die ook nog zeg maar, met elkaar een soort de work ethic had... om zichzelf dan in een klein groepje een aantal jaren op te sluiten... in een Amstelveense sporthal. Ja. Dus het is ook... ik heb niet het idee dat het daarvoor... En dan kwam er, ik had niet het idee dat het daarvoor wel een soort van infrastructuur was... waar het dan logisch was dat er regelmatig talent... omhoog borrelde of zo. Nee. Dus ik voelde ook een beetje als toeval.
Nou, niet eens als toeval. Volgens mij kunnen wij nu zeggen... we zijn nu in aflevering 4 van Chefs de Mission... maar wij kunnen uit onderzoek al zien... je hebt het gezien bij het roeien... je hebt het nu weer gezien bij het volleyballen.
Ja.
Er moet iemand komen met een plan. Ja. En die zegt, oké, ik wil dit, doe je mee. Dan haak je nu bij me aan. Maar dan verwacht ik ook dat je snoeiend hard je best gaat doen.
Ja.
En je mag niet van mij naar Italië. Je mag niet heel veel geld verdienen.
Ja.
Bij het roeien, je blijft in die boot zitten... totdat je bloed spuugt, maar we gaan winnen ook, verdorie.
Ja.
Die mensen heb je dus wel nodig. Dus er moet binnen het mannenvolleybal dus blijkbaar... Nou, misschien bij Face the Snake, ik wil geen hints drop of zo. Maar als je nou nog een regio zoekt met een rijke volleybalcultuur, dan weet ik er nog wel eentje.
Staat er ook een sporthal?
Ja, hartstikke een hele grote. Ja. Anders kan het in de C-Kan-hal, waar ik altijd kaatstraining had. Maar je hebt iemand nodig die zegt, oké, wij gaan dit doen. En dan heb je natuurlijk ook nog het talent nodig. Maar je hebt vooral ook iemand nodig die de koppen bij elkaar houdt.
Ja. Ja.
Dus ik gun elke sport gewoon iemand die taak neemt. Maar dat is een vrij ondankbare taak. Want je moet dus wel het karakter van Ron Zwerver hebben.
Ja.
Die als een soort van buldog tegenover zijn beste vriend gaat staan. Zodat die beste vriend zo bang is dat hij 5 maanden lang niet durft te vertellen dat hij een megacontract op Sicilië heeft getekend.
Ja, we moeten dus gewoon een nieuw project in de volleybal.
Ja.
Bij de mannen.
The road to...
Melbourne?
Ja.
Ja, nou, misschien.
Wie pikt het op, mensen? Elke week kiezen we ook uit de roemrijke geschiedenis van onze Olympische Spelen... een nieuw en bijzonder Olympisch werk voor in ons Chefs de Mission Museum op Instagram. Het kan een bijzondere foto zijn, een foto van een bepaald moment... of een sporter die we weer even uit de vergetelheid willen halen. Of nou ja, een combinatie van die drie dan.
Mm-hmm.
Willem duurde ook deze week in ons museum.
Ja, Betty Robinson.
Zegt me niks.
Nee, ik wou ook vragen, had jij ooit van haar gehoord? Dat zou namelijk wel moeten, eigenlijk.
Nee.
Sorry, we gaan toch nog even terug naar Amsterdam 1928.
Ja, het is een stokpaardje worden, ik voel het nu al.
Precies, want daar liep een vrouw... en wiens verhaal echt Chefs de Mission Museum written all over it heeft. Mm-hmm. Betty Robinson dus. En als je haar googelt, dan is de eerste suggestie die je krijgt... Betty Robinson plane crash.
Oh,
not good, denk je dan?
Nee, nee.
Nou, wie was Betty Robinson? Betty Robinson begon met atletiek toen ze 16 jaar was. En ze werd ontdekt door haar biologieleraar. Die zat op een zekere dag in de trein. Zag haar aankomen, de trein vertrok. Hij zag haar aankomen rennen omdat dat ze de trein nog wilde halen. Maar hij dacht, dat gaat ze nooit meer halen. Want die trein die was al vertrokken. Die reed al op aardige snelheid. Hij dacht, ja, Des, jij bent veel te laat. Wat schetst een verbazing. Even later stapt Betty Robinson doodgemoedereerd zijn coupé binnen.
Netjes.
Alsof er niks gebeurd is. Helemaal rustig. Gaat tegenover hem zitten. Hij is natuurlijk meteen gefascineerd. Dus hij vraagt haar, heb je wel eens gerend? Zit je op atletiek? Doe je iets? Met? Nou, nee, allemaal niet waar. Toen vraagt hij, mag ik een keer je tijd klokken? Kijken hoe hard je echt kan. En dat doet hij dan de volgende dag. Gaat hij in de gang van haar high school. Die is dan ongeveer 50 meter. Zegt hij, trek zijn sprintje, dan ga ik het timen. Hij timed. Helemaal over the moon over wat voor bizar snelle tijd zij neerzet.
Mm-hmm.
Hij zegt dan, jij moet met de jongens mee gaan trainen. Want de meisjes hadden in die tijd geen eigen atletiek. Want je hebt onmiskenbaar heel veel talent. Nou, dat blijkt. Want het is dan ongeveer begin van 1928. Dus ongeveer een half jaar voor de Olympische Spelen. Mm. En op 30 maart 1928 loopt ze pas haar eerste 100 meter... tijdens een regionale wedstrijd. En ze toont dan eigenlijk meteen wat voor supertalent ze is. Want ze wordt dus in haar eerste wedstrijd tweede achter de Amerikaanse recordhoudster. Helen Filkey is dat. Iedereen is helemaal in shock van waar komt zij ineens vandaan? Hoe kan dit? Wat is dit voor bizar talent? En ze mag dan meteen meedoen aan de Olympic Trials. Want de Olympische Spelen komen eraan. Die zijn dan een paar weken later in juni in Chicago. Wat doet ze daar? Ze verbetert het wereldrecord.
Zo.
Staat dan op 12.1. Zij loopt 12 rond. Dat is bizar. Die tijd wordt in eerste instantie wordt die niet erkend, maar later gaat die als officieel record in de boeken. Dus het is officieel het wereldrecord of het Amerikaanse record. Ze wordt dus tweede. En daarmee plaatst ze zich dus voor de Olympische Spelen in Amsterdam. Nou ja, dat is dus echt bizar. En zij bevindt zich dan opeens, waar we het vorige week over hadden, op het schip naar Europa. Want die hele Olympische Amerikaanse delegatie, die gaat 9 dagen lang varen naar Amsterdam. Om daar met z'n allen aan de Olympische Spelen deel te nemen.
Dat enorme cruiseschip van ze.
Dat enorme cruiseschip.
Ja.
Johnny Weissmuller, nou, we hebben hem al eerder gehoord. Die biedt aan om haar chaperone te zijn tijdens die reis. Maar moet je je voorstellen dat je dus 16 jaar oud bent. 2 keer eerder een race hebt gedaan. Waarschijnlijk nooit ver van huis bent geweest. En dan op een boot komt te zitten die in 9 dagen naar Amsterdam vaart. En dan met aan boord al die passagiers die aan het rennen en springen en boksen en worstelen zijn om die boot. Zij liep dus zelf ook gedurende die 9 dagen haar rondjes om het dek. Want daar was een soort van geïmproviseerde atletiekbaan aangelegd. Mm-hmm. Ja, het moet een bizarre belevenis zijn geweest. En ze verblijven dan dus ook nog inderdaad in Amsterdam, in de Koenhaven, 3 weken lang op die boot. Om vervolgens weer 9 dagen terug te varen. Zoals we vorige week al zeiden, die Amsterdam was dus ook de eerste Olympiade waarin vrouwen aan atletiek mochten deelnemen. En Robinson was een van de 4 Amerikaanse vrouwen die deelnamen aan de 100 meter. Maar ze was de enige die finale haalde. En ze was super zenuwachtig, eigenlijk het hele toernooi al. En voor die finale was ze de enige niet. Want iedereen had het gevoel, hier wordt geschiedenis geschreven. We zijn de eerste vrouwen die hier aan mee mogen doen. Bij haar uitte dat zich bijvoorbeeld doordat ze 2 linkerschoenen had meegenomen vanaf de boot. En dus iemand op het laatste moment voor de finale heen en weer moest sturen naar de Koenhaven om haar rechterschoen te halen. Ze had zich er eigenlijk al bij neergelegd. Ja, ik moet denk ik op blote voeten lopen, want dit gaat niet werken. Net op tijd. Maar ik zei al, ze was de enige niet. Er was een Duitse die een valse start maakte. Een Canadese die een valse start maakte. En zoals het toen ging, was als je een valse start maakt, lig je eruit. Mm-hmm. Dus er waren nog maar 4 deelnemers over. En een Canadese van favoriet, Fanny Roosevelt heet dat. Dat was de wereldrecordhouder. En die Robinson denkt, ik moet haar in de gaten houden. Die Fanny Roosevelt heeft een slechte start. In tegenstelling tot Robinson, die als een speer uit de startblokken loopt. Roosevelt komt dichterbij, maar uiteindelijk, ze komen vrijwel tegelijk over de finish. Maar Robinson krijgt de overwinning. Canadezen gaan nog in protest, want het was niet een fotofinish. Dus er ging gewoon zo'n lint wat je als eerste moest aanraken. En er stond de jury om te kijken wie er als eerste doorheen ging.
Lekker oldschool.
Wat haar wel geholpen heeft, is dat die hele Amerikaanse delegatie onmiddellijk haar overwinning begon te vieren.
Oh, slim.
Heel slim, dus voor de perceptie is alles. Maar zo werd zij dus met 16 jaar nog steeds, en dat is ze nog steeds, de jongste kampioen op de 100 meter in de Olympische geschiedenis. Die 100 meter die jouw geliefde Flojo jaren later, 60 jaar later, ook won.
Ja.
En dat, dus die overwinning in Amsterdam, die gouden medaille, maakt haar vanzelfsprekend een ster. Nou ja, de volgende Olympische Spelen, 1932, zijn in een thuisland, in Los Angeles in 1932. En Robinson wil natuurlijk haar titel op de 100 meter verdedigen. Ze heeft eigenlijk bedacht, ik wil daar in 1932 wil ik nog goud winnen en mijn titel verdedigen. En daarna ga ik lekker coach worden. En dan word ik professional en dan kan ik tenminste betaald worden. Want in die tijd waren ze natuurlijk allemaal amateurs.
Ja, ja, ja.
Maar dan komt 28 juni 1931. Betty Robinson is naar eigen zeggen echt in de vorm van haar leven. En dat is ook wel, wordt ook wel bewezen, want ze loopt echt record na record. Echt elke sprintafstand die ze loopt, daar loopt ze wereldrecords. Maar die 28 juni 31, vol zomer, super warme dag. Zij heeft als hobby dat ze af en toe gaat zwemmen. En ze wil dat eigenlijk gaan doen. Maar haar coaches zeggen, nee, we hebben liever niet dat je gaat zwemmen. Want trainingsopvatting in die tijd. Dan train je andere spieren dan die je nodig hebt om te sprinten. Zij dacht, oké, ga ik niet zwemmen. Wat kan ik dan doen om af te koelen? Dus bedenkt zich dan, hey, mijn neef heeft een vliegtuig. Ik kan ook een stukje gaan vliegen met hem. Want daar zal ik ook wel van afkoelen. Nou, goed idee op zich. Haar neef heeft een klein tweepersoons vliegtuigje. Heeft net zijn vliegtuigbrevet gehaald. Dus dat moet kunnen. Zij stapt in. Ze stijgen op tot ongeveer een meter of 150. Dan valt de motor uit. En het vliegtuig stort in een duikvlucht naar beneden.
Jeetje.
En ze storten neer. Reddingswerkers bereiken ze na een tijdje. En zien eigenlijk beide lichamen onder een enorme puinzooi liggen. Van de restanten van het vliegtuig. Allebei bewusteloos. Betty Robinson ziet er niet uit. Ze heeft een gebroken linkerarm. Haar linkerbeen ligt volledig in de kreukels. Totaal verminkt. Een snee van 20 centimeter over haar gezicht. En dus bewusteloos. En de man die haar uit het puin trekt, die vreest eigenlijk het ergste. Die eigenlijk concludeert die als ze nog niet dood is, dan gaat ze het elk moment. Legt haar in de kofferbak van zijn auto en rijdt haar naar een bejaardenhuis, wat dichtbij is. Omdat hij daar een vriend had die begrafenisondernemer was. Hij ging er eigenlijk vanuit, dit is een verloren zaak. En hij dacht gewoon, die gaat dood.
Maar we hebben het over een meisje van, hoe oud is ze dan?
Zij is dan 19.
Zo.
Ja, meisje van 19. Robinson heeft gelukkig niet onmiddellijke behoefte aan een begrafenisondernemer. Maar haar toestand was wel echt extreem kritiek. Wonder boven wonder blijft ze leven. Ze is dan, ze brengt 11 weken in het ziekenhuis door. Ze is dan weer bij bewustzijn, dan weer buiten bewustzijn. De artsen proberen te redden wat er te redden valt. Dus ze steken pinnen in haar verbrijzelde been om het weer recht te krijgen. Was ook echt gebroken op verschillende plekken tussen de heup en de knie. Ze had een gebroken heup ook. Allerlei inwendige verwondingen waarvan de arts had gezegd, weet je wel, als je al geneest en dan met name je been, dan zal dat been waarschijnlijk een paar centimeter korter zijn dan het andere been.
Zo.
Nou, best onhandig met lopen, laat staan met 100 meter sprinten of een Olympische Spelen.
Ja, inderdaad.
Dokter zei echter ook, als je niet in zo'n goede conditie was geweest als jij bent, dan had je dit waarschijnlijk niet overleefd. Maar Betty Robinson is vastbesloten om weer te leren lopen en dan weer te gaan rennen. En dat lukt. Uiteraard mist ze de Spelen van 32 in haar eigen land. Maar ze krijgt eigenlijk best wel veel van haar snelheid terug. Het gaat eigenlijk best wel goed. Er is alleen één probleem. Dat korte been.
Mm-hmm.
Door haar vliegtuigongeluk kan ze haar knie niet meer genoeg buigen. En dat is lastig, want ze startte natuurlijk op de 100 meter in zo'n hurkstart, in zo'n hurkhouding. En dat kan zij niet meer. En daarmee is ze eigenlijk kansloos voor de 100 meter sprint. De oplossing? De estafette.
Oh ja, dan hoef je, als je niet de eerste bent,
dan hoef je niet in zo'n hurkhouding te starten.
Ja, ja.
En te rennen en sprinten kan ze nog steeds. Dat is dan in Berlijn in 1936, ja. Precies, die spelen van Hitler. Mm-hmm. Daar maakt ze toch deel uit dus van de Amerikaanse atletiekploeg op de estafette. Ze is de derde loopster. En ze loopt eigenlijk een meter of 10 achter de Duitsers. Die lopen voorop. En die liggen dus eigenlijk in gewonnen positie. Want hun snelste en sterkste loper moet nog komen. Maar dat geldt op zich voor de Amerikanen ook. Namelijk de nieuwe Olympisch kampioen Helen Stevens zou het laatste stuk lopen. Maar die Duitsers zijn dus favoriet en die lopen voorop. Maar tot afgrijzen van Hitler op de tribune laten in gewonnen positie het stokje vallen.
Sukkels.
Hier zou je dat 999 fragment goed kunnen monteren. En dus is de overwinning voor de Amerikanen met Betty Robinson back from the dead. Atleten keren terug naar Amerika, worden als helden onthaald. Er is zo'n enorme ticker tape parade in New York City. Met natuurlijk Jesse Owens in de voorste auto. 4 gouden medailles die Hitler echt voor schut heeft gezet daar.
Ja.
In de eerste auto, maar in de tweede auto daarna de dames van de vrouwenestafette met Betty Robinson.
Met allemaal confetti kanonnen om zich heen en juichende New Yorkers.
Precies, en fanfares en alles. Ja, te gek. Haar laatste Olympische daad. Je had het net over de lange mannen. Atlanta 96. Daar was Betty Robinson ook.
Oh.
Zij was toen 84. Hartstikke fragiel. Maar zelfs een van de fakkeldragers. De Olympische vlam werd door heel Amerika gedragen. Op weg naar Atlanta. Zij was een van de draagsters. Kon het eigenlijk niet meer aan. Maar wilde het per se. In pure wilskracht heeft ze de fakkel een stukje gedragen. En doorgegeven aan de volgende. 3 jaar later, in 1999, stierf ze. Maar wat een verhaal. Wat een levensverhaal.
Ja, maar echt. Dat je eigenlijk bijna met je voetjes omhoog in het mortuarium bent gelegd.
Ja.
Door iemand die je uit een vliegtuigwrak heeft gepulkt. En 4 jaar later win je gewoon nog een keer Olympisch goud.
Precies. Nou, wat ik sneu aan vind, is dat ze... ik zei net, wat is het eerste wat je krijgt als je googelt? Namelijk Betty Robinson plane crash. Terwijl, we hebben het hier over een tweevoudig Olympisch kampioen die een vliegtuigongeluk heeft overleefd.
Ja.
We zouden het veel meer over haar atletische prestaties moeten hebben dan over dat freak accident wat ze heeft overleefd. Dat geeft een en ander natuurlijk wel een soort van meer cachet of zo. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk over dat ze de jongste 100 meter Olympisch kampioene ooit is.
Ja, want het verhaal was eigenlijk al chef de mission museum waardig. Ja. Op het moment dat zij goud wint in Amsterdam. Nadat het is haar derde wedstrijd ooit. En ze is zeg maar op atletiek gezet door haar docent. Al dat verhaal is alleen al goed genoeg.
Laat staan dat ze Hitler voor lul heeft gezet.
Precies.
Supermooi.
Supermooi. Dankjewel. Ons Chefs de Mission Museum kun je vinden op Instagram. @chefsdemission. En heb je nou suggesties? Stuur ons dan even een bericht via Instagram. Dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
We hadden ook nog een bericht van Ilse Bomaars deze week. Die schrijft: hoi Willem, Nienke en team van Chefs de Mission. Ik was verheugd te zien dat naast mezelf er in ieder geval nog twee mensen zijn met een Olympische verslaving. Ik probeer al jaren de mensen in mijn omgeving te overtuigen dat de Olympische Spelen het meest legendarische sportevenement ooit is. Niet per se voor de sportprestaties, maar juist door de verhalen en de dramatiek. Als ik aan verhalen denk omtrent de Olympische Spelen, komt er voornamelijk één B-sporter in me op. Erik Mouzambani uit Equatoriaal Guinea. Voor mij heeft zijn verhaal en zijn legendarische winst op de heat op de 100 meter vrije slag of de Olympische Spelen in Sydney 2000 alles wat de Olympische Spelen groot maakt. Hoe hij met zijn iconische witte touwtje hangend uit zijn zwembroek al ploeterend en bijna verdrinkend zijn heat weet te winnen. Dat beeld hoort in het Chefs de Mission Museum.
Klinkt heel goed.
Eens Ilse?
Gaat op ons lijstje.
Je hebt helemaal gelijk. Nienke, wat gaan we volgende week kijken?
Ja, ik ga dus wel lekker het OKT volleybal kijken in China. Het is te zien op Ziggo Sport. En ik ben echt heel benieuwd hoe de mannen het gaan doen. De NOS zal ons ook wel op de hoogte houden van hun vorderingen daar.
Ja. Nou, dit begint aankomend weekend, toch? Volgens mij.
30 september beginnen we.
Superleuk. Ja. Nou, dat is dezelfde dag als dat ik start met kijken naar het WK turnen in Antwerpen.
Ja. Yeah.
Dat is volgens mij gewoon te zien bij NOS Sport. Dat zal dan waarschijnlijk op de livestream zijn. Extra leuk, Simone Biles keert terug voor het eerst op dit WK.
De Simone Biles. Dat altijd als mijn kinderen iets van turnen willen zien op YouTube, dat we altijd haar zitten te kijken. Ik vind haar zo buitenaard.
Ja, zij is echt te gek, hè?
Ja.
Ja. Nou ja, er is verder nog een heleboel te zien. Je kunt naar beachvolleyballen, naar paarden springen, naar Paralympisch zitvolleybal kijken, naar skateboarden in Rome. Maar goed, laten wij het bij turnen en volleybal houden.
Doen we dat.
In Chefs de Mission volgende week gaan we ook turnen.
Lekker.
Ja, en mocht je vast een zin hebben in een juicy story tot die tijd, dan hebben we nog wel een podcast tip voor je. Seizoen 1 van Blind Landing over een turnschandaal bij de Olympische Spelen in Sydney. Echt een bizar turnschandaal waar ik eigenlijk helemaal niks van had meegekregen. Terwijl dat toch een Olympische Spelen zijn die ik vrij bewust heb meegemaakt.
Ja.
En voor de volgende, dat is Blind Landing dus. Zoek hem op in je podcast app. En voor de aflevering van volgende week spreken we dan onder meer met de maker van die podcast, Ari Saperstein. En die kan heel veel vertellen over hoe dat precies, over de hoed en de rand van het turnschandaal in Sydney.
Niet te verwarren met Ari Selinger. Ja, dit was aflevering 4 van Chefs de Mission, gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
Als je wil reageren, dat kan. Je vindt Nienke, mij en het Chefs de Mission Museum via Chefs de Mission op Instagram. Geef ons daar ook alsjeblieft je tips voor mooie onderwerpen waar we het absoluut eens over moeten hebben in Chefs de Mission. Wij zijn inmiddels verslingerd aan onze leuke inbox.
Ja, en vond je deze show nou leuk? Nou, abonneer je dan op onze feed en geef ook sterren. En tip die show ook eens een beetje aan een paar vrienden en zo. Want dan ontdekken meer mensen Chefs de Mission. En dat is leuk voor jou. Want zo groeit bij iedereen de voorpret richting de Spelen. Nou, en dat is wat wij willen.
Met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission. En tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.